Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 7 december, welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag viert kroonprinses Amalia haar 21ste verjaardag. Namens ons allemaal, alle Nederlanders hier in Australië, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maar het is heel bijzonder, want speciaal ter gelegenheid van haar 21ste verjaardag is er nu een wassen beeld te zien in Madame Tussauds in Amsterdam. En op onze Facebookpagina staan foto's van dat beeld. Wat hebben we vandaag in ons programma, vraagt u zich misschien af. Nou, we bellen met sportjournalist Jaap de Groot over het verdwijnen van de Formule 1 Grand Prix uit de Zandvoort. De organisatie heeft zelf de keuze gemaakt om te stoppen en Jaap die vertelt waarom. Astrid van Schoonakker is onze boekenspecialist bij SBS Dutch. Iedere maand bespreekt ze hier met ons een Nederlands boek. En vandaag is het weer zover. De titel van het boek is Hogere Machten. En Leer Nederlands gaat vandaag over het weer. Verder hebben we ook het willekeurige weekoverzicht en muziek van Nederlandse bodem. Maar we beginnen met de achtergronden bij het nieuws.
Dit is SBS Radio Dutch.
Australië is de afgelopen weken getroffen door zware stormen. De steeds vaker voorkomende overstromingen baat Australiërs zorgen. Die vrezen voor een toekomst met extreem weer.
We now have an ocean down here.
Het wilde weer van vorig weekend zorgde voor chaos op het spoor, auto's die achtergelaten werden en mensen die moesten schuilen. 5 staten werden getroffen door onweersbuien met plotselinge overstromingen als gevolg. Dr. Kimberly Reed is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Melbourne. Ze zegt dat de zware buien vooral New South Wales, Queensland, Victoria, Tasmanië, Zuid-Australië en de ACT troffen.
Eastern Australia was hit with what we call an atmospheric river, which is like a river of water vapor in the sky that stretched from Cairns to the south coast of Victoria. And we had a low pressure system in the Great Australian Bight, helping to draw warm, moist tropical air south. On top of that, in the tropics, we have what scientists call an active Madden-Julian oscillation, but in simple terms, that's basically a pulse of storm activity that travels from the Indian Ocean to the Pacific Ocean, and that can help trigger these weather events.
Queensland werd het hardst getroffen door het noodweer. In delen van de Gold Coast viel bijvoorbeeld in slechts 24 uur tijd meer dan 200 mm regen. Sydney registreerde meer dan 25 mm in een uur, terwijl in Canberra en Hobart zo'n 10 mm viel in een uur tijd. De SES kreeg meer dan 900 telefoontjes over omgevallen bomen, lekkende daken en verzoeken om zandzakken. Angus Hines van de Australian Bureau of Meteorology zegt dat er bepaalde fenomenen zijn die het huidige wilde weer veroorzaken.
Broadly speaking, the link is that on warm days like we're getting, as you say, several warm days, lots of heat across southern and eastern Australia at the moment. When we get these warm temperatures, what that does is it actually promotes evaporation out of the ocean. So we get more evaporation from the oceans around Australia, and that puts a lot more moisture into the atmosphere in the form of water vapor as a gas into the atmosphere. So when it's really hot for a prolonged period of time, you also tend to get much more humid conditions building, at least near the coastlines of Australia, near those oceans around either side of the country. And then that means that we've got the fuel available when it does start to rain really heavily.
Hoewel dit scenario angstaanjagend klinkt, is volgens Kimberly Reed zware regenval niet ongewoon, vooral in de zomer.
What's particularly notable is that the oceans around Australia are quite warm. So, for example, in the northwest of Australia, the ocean is quite warm, and this is what we call a negative Indian Ocean dipole. I don't think it's been officially declared, but it's close to being declared, and that's basically like La Niña in the Indian Ocean. And this warm ocean water can help sort of push tropical moist air from the tropical area down south towards Sydney and Melbourne. And so that's why we're likely to have quite a wet December.
Ze zegt dat extreme regenval moeilijk te voorspellen is.
Unlike temperature, extreme rainfall is a lot more variable. It changes from really dry to really wet. And what this means is it's much harder to pull out trends in the data. But what we know is that rainfall is caused by, basically, there's two key ingredients, what we call the thermodynamic, so in other words, is the air warm and is it moist? And the dynamics. So that's things like low pressure systems and cold fronts. And you need this combination of moisture in the air plus a weather system like a low pressure system to trigger a heavy flood. And so scientists are quite confident that the thermodynamic aspect, so the atmosphere being warm and moist, is likely to increase. But what we're less confident about is the dynamics, so where exactly the weather systems might go.
Dr. Reed benadrukt dat het belangrijk is om je voor te bereiden op extreme weersomstandigheden.
Although we're seeing quite a lot of heavy rainfall the last few years, we know that Australia can be very dry as well. And so we need to make sure we're preparing for both ends of the spectrum, for very dry and very wet. That's particularly for eastern Australia. For western Australia, we're seeing a lot more drying happening. And so they would probably want to emphasize preparing for more drought and more bushfires.
Klimaatverandering is een belangrijke factor in dit alles, zegt Angus Hines.
That's one of the main concerns actually with the climate as the way it is at the moment. In this warmer climate, it means there's a lot of moisture around. So when we get heavy rainfall events, when we get extreme weather events, they're going to be even heavier in a warmer climate. The extremes are going to become even more extreme. That's the trend over the last few centuries. I think Australia has warmed by approximately 1.5 degrees since the year 1900 or so. And that warming certainly contributing to that effect of heavier rainfall too.
Niet alleen Australië heeft te kampen met extreme weersomstandigheden. Ook Spanje, Chili, Brazilië, Dubai en andere landen werden dit jaar getroffen. En dat op een moment dat veel landen ontevreden zijn met de resoluties van de klimaatconferentie van de VN in november. Maar zoals de parlementaire ondersecretaris van Saint Lucia, Pauline Antoine Prosper, aangeeft, is de klimaatnoodtoestand aan het escaleren en moeten er dringende oplossingen komen.
The implications for our economies, our people and our ecosystems are severe. Our developmental gains are undermined as national infrastructure built with significant multilateral loans are destroyed before the debt is paid, and we must rebuild from scratch. The cost of these catastrophes are growing exponentially with every increment of global warming.
Dit was een verhaal van Adriana Wainstock voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Online verkoopexperts waarschuwen consumenten alert te blijven voor oplichting als ze hun kerstinkopen doen. Nu fraude steeds geavanceerder en moeilijker te herkennen wordt, geven experts handig advies over waar je op moet letten en hoe je je kunt voorbereiden.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Met nog minder dan 3 weken tot kerstmis zijn de verlanglijstjes voor de kerstman al helemaal af. Veel consumenten kopen hun cadeaus op het internet. Volgens Michael McNamara, Executive General Manager Enterprise Services van Australia Post, is dit dan ook het seizoen waarin het risico om opgelicht te worden toeneemt.
Reminding Australians to stay vigilant against scams over the Black Friday and Christmas sales periods. As online shopping volumes increase, so does the risk of scams targeting parcel deliveries via text, phone calls and emails.
Danielle Grant, consumer shopping expert bij PayPal Australia, legt uit waarom het waarschijnlijker is dat shoppers in deze periode het slachtoffer worden van oplichting.
It's really a great time to get a bargain at the moment, with more than 90% of Australians telling us that they plan to shop the end of year sales. And it's really to help manage costs deaths is one of the leading reasons why. It's important, however, with this, you know, sense of urgency and the limited time offers creating a sense of urgency that we slow down and really click with caution. Scams are becoming more sophisticated than ever. And we know that even our younger and more digital native generations like Gen Z are more likely to be targeted by a fake website at 44% compared to the average of 30% of Australians.
Het feit dat shoppers nu massaal op zoek gaan naar de meest aantrekkelijke kortingen op hun favoriete producten, betekent dat online oplichters ook actiever worden. Hoewel de federale overheid onlangs belangrijke stappen heeft ondernomen om frauduleuze activiteiten op internet te verminderen, heeft het weinig gedaan om oplichters af te schrikken. Danielle Grant van PayPal Australia deelt een aantal verontrustende cijfers die volgens haar het online consumentenvertrouwen heeft geschaad.
The ACCC recently reported last year that there were 3,000 fraudulent websites that resulted in a loss of nearly $500,000 for Australians. And so that's substantial. These scammers, they do use times like end-of-year sales to exploit the excitement and tap into that limited time offer anxiety. In saying that, however, you know, our PayPal research is showing that 3/4 of Australians have abandoned an online purchase in the past due to safety concerns.
Uit gegevens van een Polfish-enquête blijkt dat 75% van de Australiërs gelooft dat oplichters elke dag geloofwaardiger worden. Er is echter een lichtpuntje. Consumenten worden steeds voorzichtiger met verdachte activiteiten als ze online winkelen. Michael McNamara van Australia Post deelt een aantal andere cijfers die meer inzicht geven in het sentiment van Australische consumenten over oplichting.
Well, research tells us that over 70% of Australians report delivery and package scams as the most common. While only 1 in 5 Aussies are more likely to fall for a scam during the sales periods, 75% believe that scams are becoming increasingly more convincing. This is why we're reminding customers to be extra cautious as they prepare for more parcel deliveries over the coming weeks.
Consumenten kunnen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun veiligheid gewaarborgd blijft tijdens hun online shopping spree en om ervoor te zorgen dat hun geld daadwerkelijk terechtkomt waar het hoort. Het bijhouden van pakketbezorgingen en het maken van een melding als ze verdachte bewegingen zien is slechts een van de vele manieren waarop shoppers er zeker van kunnen zijn dat ze niet zijn opgelicht. Michael McNamara heeft nog een paar tips.
We recommend using apps from trusted retailers and service providers. When in doubt, don't click on links and never provide personal details unless you are certain of the source. Using the Australia Post app is a safe and secure way to receive delivery updates and track your parcels.
Danielle Grant heeft extra advies voor degenen die ervoor kiezen om hun kerstinkopen dit jaar online te doen.
There's a few easy ways to really keep your eyes peeled for a scam, like, you know, look for the padlock in the URL bar, avoid clicking on any unknown messages that have a sale link. You know, does the website have any contact information on the About Us page? Are there grammatical errors on any of the pages? And, you know, always ask yourself, is it offering a secure way to pay? Slow down. You don't want to unwrap a scam for Christmas, so trust your instincts. And if an offer feels too good to be true, it's probably because it is.
Gezien het feit dat je rond deze tijd van het jaar meer risico loopt om online opgelicht te worden, kiezen sommige consumenten ervoor om hun inkopen gewoon in de winkel te doen. Zo weten ze waar hun geld naartoe gaat en hebben ze geen stress of het pakket wel op tijd bezorgd zal worden. Het nadeel is wel dat je geduld op de proef wordt gesteld als je in de lange rij staat om te gaan betalen. Dit was een verhaal van Alex Anivantis voor SBS Nieuws en de vertaling is gedaan door SBS Dutch. U hoorde de Pasadena Dream Band met Zandvoort uit 1986. En nu denkt u, waarom dit liedje nou? Ja, het kwam bij ons naar boven toen we het volgende nieuws hoorden. Want woensdag kwam naar buiten dat de Formule 1 uit Zandvoort verdwijnt. Na 2026 keert de Formule 1 circus niet meer terug naar Nederland. Dit tot groot verdriet natuurlijk van Nederlandse Formule 1 fans. Donderdag belden we met sportjournalist Jaap de Groot en we vroegen hem naar de reden achter het verdwijnen van de Dutch Grand Prix en of er misschien een kans is dat Assen de F1 overneemt.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Je had het de vorige keer al een beetje besproken, hè? De kans dat we de Grand Prix van Zandvoort zouden verliezen. Het is nu waar, hè? Nog 2 keer en dan stopt het.
Ja, gewoon een kwestie van optellen en aftrekken en tot de conclusie komen dat als je doorgaat te lang doorgaat, dat je in de rode cijfers terecht gaat komen. En aangezien de organisatie van de Formule 1 in Nederland niet op subsidie of compensatie vanuit overheden kan rekenen. Sterker nog, ze proberen er eerder nog aan te verdienen. Ja, dan moet je het gezond verstand laten zegenvieren. En zeggen, oké, het is mooi geweest over 2 jaar.
Ja, de organisatie heeft laten weten, het gaat goed, maar we willen stoppen op het hoogtepunt en niet te lang door willen gaan. Jij zei de vorige keer al een keertje in een van onze gesprekken van, ze merken al het max-effect, dat een beetje afneemt.
Ja, de eerste 3 jaar was een hype. En dan moet je het ook zo zien dat zeg maar elke dag kwamen er 100.000 toeschouwers naar het circuit toe. En van die 100.000, even heel ruim genomen om even een beeld te schetsen, was 25.000 zijn echte racefans. En 75.000 waren mensen die voor de beleving kwamen. Om gewoon een keer het meegemaakt te hebben om in de entourage van Formule 1, met alle toeters en bellen eromheen, om daar een keer onderdeel van te zijn. Als je dat 1 keer hebt meegemaakt, kan je heel enthousiast blijven zeggen, nou volgend jaar ga ik weer. Maar na 3 of 4 keer ebt dat weg. En als je dan ook nog te maken krijgt met het feit dat de kaarten elke keer duurder worden. En nou, een kaart in Zandvoort kost minstens 163 Australische dollars. En dan gaat het omhoog. Dan voel je van, is het me nog wel waard? En dat signaal hebben ze dit jaar eigenlijk voor het eerst gekregen. Dat is natuurlijk ook dat Max in die fase dat de Grand Prix, in de fase dat de Grand Prix in Zandvoort was, niet aan zijn top zat. Die zat eigenlijk al met een struggle for life met Red Bull. En ja, toen hebben ze, zelfs op de wedstrijddag, waren ze niet uitverkocht. Zaten ze toch tussen 90-95% capacity. Ja, en je wil niet gaan zakken naar 70%, want dan kom je echt in de rode cijfers. Zandvoort heeft gewoon 3 dagen uitverkocht, een uitverkocht circuit, dus 315.000 betaalde toeschouwers nodig om in ieder geval boven de rode streep te blijven. En ja, zij voorzien dat op termijn het max-effect steeds minder wordt. Nu maken ze winst, hè? Dat is profijtelijk. Maar ze willen voorkomen het moment dat ze echt in de rode cijfers gaan duiken en dat het de ellende over het circuit wordt afgeroepen.
Mm-hmm. Nou is het natuurlijk jammer en heel erg verdrietig nieuws voor Formule 1 fans. Want dat is toch bijzonder. Hè? Ik heb vaak gelezen, die Grand Prix in Nederland, dat is anders dan andere. Ervaar jij dat ook zo?
Nou, sterker nog, zo ervaart ook de Formule 1 wereld het. Ik denk dat de FOM ook echt een beetje teleurgesteld is dat Zandvoort afhaakt. En ik weet zeker dat de Formule 1 management, wat de rechter heeft en eigenaar is van de Formule 1, liever had gezien dat Francorchamps Spa, het Belgische Grand Prix, van de kalender was verdwenen in plaats van Zandvoort. Want Zandvoort was uniek in zijn soort. Zandvoort is een trendsetter geweest voor de volgende stap in de Formule 1. Kijk hoe Miami is georganiseerd, kijk hoe Las Vegas wordt georganiseerd. Allemaal op basis van de blauwdruk van Zandvoort. Alleen het financiële risico is gewoon te groot. Ik heb het vorige keer al aangegeven. Ik krijg wekelijks 3 tot 5 persberichten binnen van nieuwe financiers, sponsors in de Formule 1. Het zij bij FOM, het zij bij een van de racingteams. Het is hot, het is een miljardenbusiness die alsmaar duurder wordt. En dan zie je ook echt op het mondiale niveau, of het nou bij de FIFA is, bij het WK voetbal, of je kijkt bij de Olympische Spelen, bij het IOC. Dus je kijkt naar het golf, alle mondiale sporten, van miljoenen gaat het naar miljarden aan geld. En dan ga je kijken wie dat financieren. Ja, en dan kom je tot de conclusie dat Europa gewoon de kleine schakel is geworden binnen het een mondiale topsport gebeuren. De financiers, de grote sponsors, komen uit Amerika, komen uit het Midden-Oosten, komen uit Azië. Dus wat zie je ook met Formule 1, dat ze steeds meer races in die landen gaan organiseren. Er zijn er geloof ik al 5 in het Midden-Oosten. Dus er zijn er inmiddels 3 in Amerika, terwijl ik weet dat ze naar een 4e willen. Je hebt Mexico, Sao Paulo, ze willen nog graag eentje in Argentinië. Maar er is ook een 2e Grand Prix in China, staat er op de lijst. Dus ja, Europa zit dus niet meer op te wachten. En ze willen eigenlijk wel van een paar races in Europa af. En in het begin ook Zandvoort. Maar Zandvoort heeft ze zo op de kaart gezet dat ze het eigenlijk nu toch wel jammer vinden dat het circuit afhaakt. Maar ja, het is even niet handig.
Maar kijk, dat financiële risico, daar zou de Formule 1 zelf kunnen zeggen. Nou, we vinden dit zo belangrijk en zo'n geweldige ervaring en het zet ons zo mooi op de kaart. We helpen financieel. Of zit dat er totaal niet in?
Nou, ja, zeg nooit nooit. In theorie zou het kunnen. Maar aan de andere kant schep je wel een precedent. Want ik weet dat Zandvoort een veel lagere fee betaalt dan bijvoorbeeld het Midden-Oosten.
Ja.
En daar hebben ze eigenlijk al de Nederlandse organisatie mee gematst. Omdat ze, ja, kijk, voor hun is het beeld heel belangrijk. Als je in Abu Dhabi of in Qatar aan het racen bent of in Saoedi-Arabië. Ja, ik heb het zelf meegemaakt met de beroemde eerste wereldtitel van Max. In de laatste ronde met Hamilton in Abu Dhabi. Ja, ze brachten echt de volle tribunes waar de Nederlanders zaten in beeld. Maar kan je vertellen, Paulien, 60% van het circuit was onbezet. Dus moet bijvoorbeeld de Grand Prix van Abu Dhabi meer betalen dan Zandvoort. Wat natuurlijk voor het imago van de Formule 1 fenomenaal is. Want je ziet alleen maar volle tribunes. Met de Noordzee als decor. Tot nu toe hebben ze van de 4 keer, hebben ze 3 keer prachtig weer gehad. In de marketingstrategie is het ook wat waard. Hmm. Dus ze hebben Zandvoort al tegemoet gekomen door een lagere fee te hanteren. Ja, op het moment dat je echt ook het begrotingstekort gaat dichten, dan creëer je een precedent. En ja, ik weet niet of ze daarop zitten. Ach, het zijn wel Amerikanen die puur in de business zitten. Dus dan zou het echt een marketingverhaal moeten worden. En ik weet niet of dat sterk genoeg is om wisselgeld vanuit de FOM, Formula One Management te verwachten.
Mm-hmm.
Maar zeg nooit nooit.
Nee, en ik zag online al meteen Drenthe, de provincie Drenthe, opstaan. Want die denken, wij hebben hier ook een mooi circuit. Is dat een reële optie?
Nou, ook hier is zelfs van toepassing. Zeg nooit nooit. Ook omdat ik het vermoeden heb dat de provincie Drenthe wel eens kan gaan meefinancieren. Dat die zegt, oké, want de spin-off is dusdanig dat het voor ons interessant is om een gok te wagen. Alleen, wat ik al aangaf, FOM zit niet te wachten op nieuwe Europese Grand Prix. En Assen is natuurlijk toch wel een specifiek motorcircuit. Dus daar moet toch wel het een en ander aan bijgesprekken worden. Hoewel ze dat in kader van hun kandidatuur voor de Formule 1 dat al redelijk gedaan hebben. Maar het heeft toch met de smalle stroken en dergelijke toch veel meer de contouren van een motorcircuit dan een autocircuit. Maar ja, zeg nooit nooit. Maar, en ik snap het ook, want ze waren de vorige keer, dachten ze dat ze er heel dichtbij waren.
Hmm.
Waag het erop, waarom niet? En misschien kan Zandvoort daarin ook nog een rol spelen. Alleen, je moet natuurlijk heel erg op gaan passen dat je straks niet iets gaat organiseren in Assen wat financieel een kind met een waterhoofd gaat worden. Kijk, de prijzen die nu voor de TT worden gevraagd komen niet in de buurt van de prijzen die voor een Formule 1 race worden gevraagd.
Nee.
Ja, en als je hetzelfde effect krijgt als in Zandvoort. Hè, Zandvoort is budget 70 miljoen. En dan 70 miljoen euro's. Ja, dat moet je wel op kunnen hoesten. En als je op een gegeven moment ook daar met 65-70% bezetting zit. En de provincie moet daar ineens 20-30 miljoen bij leggen. Ja, dat is aan niemand te verkopen.
Nee, dit is natuurlijk wel de home Grand Prix van Max, hè? Zo noemen ze dat dan. Heeft hij al gereageerd op dit nieuws?
Ik heb het nog niet gehoord, maar kijk, maar hij gaat natuurlijk na 2026, gaat hij in ieder geval nog 2 jaar door. Want hij heeft een contract bij Red Bull tot 2028. En ja, ik denk dat het heel, heel voorspelbaar is. Hij vindt het doodzonde, want het was toch zijn echte thuiswedstrijd. Ja, dat wordt nu verplaatst waarschijnlijk naar België. Wat ook een beetje het zijn circuit is. Want het is een circuit waar hij, omdat Zandvoort toen nog niet de faciliteiten had, als jongen echt moest leren racen. Hè, in een snelle wagen. Buiten de, toen hij naar van de kart overging naar de auto. Dus dat is wel een compensatie. Maar het blijft natuurlijk zonde. Want, en dat is ook een beetje, denk ik, waar Zandvoort nu op voorsorteert, is dit jaar zag je voor het eerst een daling in het enthousiasme van de toeschouwers om naar de Grand Prix te komen. Wetende dat het nog maar 2 Grand Prix zijn, ja, dan voorkom je in ieder geval dat je straks volgend jaar of het jaar erop met half lege tribunes zit. Want iedereen wil nog één keer meemaken wat het
dat
is.
Dat gaat uitverkopen dus, natuurlijk.
Je garandeert Max wel straks 6 keer een volle bak. Dus dat is, dat is de andere kant van de plaat. Maar ik denk dat het heel voorspelbaar is dat Max gaat roepen van doodzonde. En we gaan het morgen horen, want morgen zijn de persconferenties in Abu Dhabi. Dus dan gaat hij zich erover uitspreken. Maar ik denk dat zijn reactie heel voorspelbaar zal zijn.
Ja, we gaan het zien. Dankjewel Jaap voor nu over het einde van de Dutch Grand Prix in Zandvoort.
Ja, het was over 2 jaar zeggen we het, dat is wel eenmaal. Hopelijk met 6 mooie herinneringen van 6 historische evenementen. Die op eigenlijk bijna, het woord on-Nederlands goed is niet op zijn plaats. Nederland is in staat gebleken om dit op het allerhoogste niveau te organiseren en zelfs nog trendsetter te zijn in een branche waarvan we gedacht hadden dat we dat nooit zouden kunnen zijn. Maar zelfs dat, in dat opzicht heeft Nederland de wereld verbaasd. Nou, laat dat ook een mooie beloning zijn.
Al dus sportjournalist Jaap de Groot. En hij had helemaal gelijk wat betreft een reactie van Max Verstappen. In Abu Dhabi, waar dit weekend de laatste race van het seizoen wordt verreden, heeft hij gereageerd op het nieuws. Hij zei het erg jammer te vinden dat de Grand Prix in Zandvoort stopt. Maar hij is ook erg trots op wat de organisatie de afgelopen jaren heeft neergezet. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent. En niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/Dutch... vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Straks een boekreview met Astrid van Schoonakker. Maar eerst het weekoverzicht van het nieuws uit Nederland. En dat hebben we kunnen samenstellen met dank aan de NOS. Het gebeurt niet vaak. Spandoeken op de balkons van seniorenflats. In Maassluis protesteren bewoners van zo'n seniorenflat omdat ze te horen hebben gekregen dat ze geen advocaatje, glaasje jenever of port meer mogen drinken in de ontmoetingsruimte. U hoort Marja Gerkema van de bewonerscommissie.
Ouderen vinden het heel erg betuttelend en hebben zoiets van waarom is dat nou nog nodig? 80, 90-jarigen, het wordt dan opgehangen aan gezond oud worden, maar ja, hoeveel ouder moet je nog worden als je 96 bent? Wat wij ten alle tijde willen voorkomen is dat die ouderen weer eenzaam achter zijn eigen voordeur gaat zitten. Want ik vind dat eenzaamheid, en dat is wetenschappelijk ook aangetoond, heel veel invloed heeft op ook de lichamelijke gezondheid. Dus dat willen we niet.
Het protest van de bewoners en de aandacht die ze kregen in de landelijke media heeft geholpen. Een advocaatje met slagroom, dat mag weer. De organisatie Seniorenwelzijn heeft overigens wel laten weten dat de maatregel niet alleen was genomen vanwege de gezondheidsoverwegingen, maar ook vanwege incidenten door overmatig alcoholgebruik. Boswachters krijgen steeds vaker te maken met dak- en thuislozen die in de bossen verblijven. Dat levert problemen op voor die mensen zelf, maar ook voor de natuur en de dieren. Boswachter Floris Hoefakker vertelt over de situaties die hij tegenkomt.
Mensen die we in de natuur treffen, die zich in de natuur vestigen, wat wij dus zien is dat ze dat vooral doen om echt weg te kruipen. Weg te kruipen uit de maatschappij, veel problemen, angst voor hulpverlening. Ja, we hebben mensen die psychische hulp echt nodig hebben, mensen met verslavingsproblematiek kom je tegen. Er zijn ook mensen die gewoon hele domme pech hebben en scheiding en een baan verliezen, geen sociaal vangnet en die slapen in een tent, hebben gewoon een nette schoen in de voortent staan en gaan nog elke dag naar hun werk. Dus die zijn er ook.
Muziekstreamingdienst Spotify publiceerde deze week de meest gestreamde hits van 2024. En daaruit is op te maken dat Nederlandstalige muziek helemaal terug is. De top 3 van meest gestreamde liedjes in Nederland zijn in de Nederlandse taal. In totaal staan er 5 Nederlandstalige hits in de top 10. 10 jaar geleden, toen Spotify voor het eerst met deze jaaroverzichten begon, stond geen enkele artiest van eigen bodem in die lijst. Het meest gestreamde nummer van 2024 in Nederland is Sugar Daddy van Roxy Dekker. Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die beeld. Voor de volledigheid nog even de top 3. Europapa van Joost Klein staat op 2. En Terug in de Tijd van Yves Berendsen maakt de top 3 compleet. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. We danken de NOS voor de audiofragmenten. Dan nu een nieuwe miniles Nederlands met Joyce Diepels van Dutch with Joyce. En het thema voor vandaag is het weer.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce. And today we have another Dutch lesson. And whilst the weather is getting better and better, we are going to talk about the weather. Het weer en het weerbericht en weersomstandigheden. So things that you can kind of hear about when you listen to the news forecast or the weather forecast. So we're going through different types of weather and some sentences that we can use them in. And Dutchies will say a lot. And hopefully you can understand what they mean. So let's start with the first and best one, the sun. So if you have been practicing the days of the week, you know that Sunday is zondag and the sun therefore is de zon. De zon schijnt vandaag, dus ik neem mijn zonnebril mee. The sun is shining today, so I'm taking my sunglasses. De zon schijnt vandaag, dus ik neem mijn zonnebril mee. Next up, regen, the rain, regen. Neem een paraplu mee, want het gaat straks regenen. Take an umbrella with you, because it's going to rain later. Neem een paraplu mee, want het gaat straks regenen. Bewolkt, cloudy, bewolkt, because a wolk is also a cloud. Het blijft de hele dag bewolkt, dus het wordt niet heel warm. It will stay cloudy all day, so it won't get very warm. Het blijft de hele dag bewolkt, dus het wordt niet heel warm. Hagel, hail, hagel. Or you might think of the word hagelslag, the chocolate sprinkles, which do look like chocolate hail. Hagel. Tijdens de storm hagelde het zo hard dat de auto's beschadigd raakten. During the storm, it hailed so hard that the cars were damaged. Tijdens de storm hagelde het zo hard dat de auto's beschadigd raakten. Next up, sneeuw. Snow. Sneeuw. Kinderen spelen graag in de sneeuw en maken sneeuwpoppen. Children love playing in the snow or like to play in the snow and building snowmen. Kinderen spelen graag in de sneeuw en maken sneeuwpoppen. The next few are quite easy and Dutchifiable, with the first off being storm, obviously a storm. Er wordt een zware storm verwacht met windkracht 10. A severe storm with wind force 10 is expected. Er wordt een zware storm verwacht met windkracht 10. Mist. Mist. Het is lastig rijden door de mist op de snelweg. It is difficult to drive on the highway because of the fog. Het is lastig rijden door de mist op de snelweg. Wind, wind. De wind waait hard vandaag. Mijn haar zit helemaal door de war. The wind is blowing hard today. My hair is all messed up. De wind waait hard vandaag. Mijn haar zit helemaal door de war. So we do kind of say like blowing for waaien. which is a bit odd in English. But since weather is so prominent in the Netherlands, and obviously wind as well, we have a special verb for it, waaien. And next up is also quite a special word, which is onweer, technically the unweather. So obviously you can imagine that it's not as good type of weather. It will probably translate as thunderstorm, with thunder and lightning. But we have onweer for a thunderstorm and storm for a regular storm. Bij onweer moet je binnen blijven voor je eigen veiligheid. During a thunderstorm, you should stay inside for your safety, or for your own safety. Bij onweer moet je binnen blijven voor je eigen veiligheid. And obviously, this season, zomer. Summer. De zomer is mijn favoriete seizoen vanwege het mooie weer. Summer is my favorite season because of the nice weather. De zomer is mijn favoriete seizoen vanwege het mooie weer. So these are a few words and types of weather that we use in the Netherlands, or that you see a lot in the Netherlands. And I'm here to challenge you to actually watch the Dutch weather and see which words you can already recognize. Good luck and tot de volgende keer. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op sbs.com.au/Dutch. Onder podcastseries kies dan Leer Nederlands. En daar staan dan alle afleveringen, inclusief deze, over het weer. SBS Dutch is er niet alleen om de Nederlandse community in Australië te informeren over relevante zaken die er spelen. We proberen ook met ons programma de Nederlandse taal levend te houden. En dat doen we bijvoorbeeld met onze maandelijkse boekenrubriek Astrid's Boekenkast. Astrid van Schoonakker is onze vaste boekrecensent en zij bespreekt vandaag de roman Hogere Machten van Joost de Vries.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Astrid, we gaan vandaag weer heerlijke op de romantour met iemand die ook in de tijdschriftenwereld wel echt iemand is.
Ja, dat klopt, want het boek dat ik vandaag wil bespreken is geschreven door Joost de Vries. En Joost de Vries, nou, ik ken hem als journalist van De Groene Amsterdammer. Eerlijk gezegd wist ik ook niet dat hij ook romans schreef, want dit is ook niet zijn eerste roman. Hij is al gedebuteerd in 2010, dus dat is al best wel relatief lang geleden. Hij was toen jong, 27 jaar. Maar Bas Heijnen, dat is een andere journalist, een schrijver, een interviewer, die volg ik ook nog in de social media en die raadde dit boek aan. Toen dacht ik, nou, als Bas Heijnen het een goed boek vindt, dan wil ik wel eens weten wat deze Joost de Vries schrijft. Dus nou ja, dit boek, recent verschenen Hogere Machten, waar ik het vandaag over wil hebben, heb ik toen besteld. En dat vond ik heel verrassend. Dus vandaar dat ik hem uitgekozen heb om er vandaag iets meer over te vertellen.
Ja, als je de voorkant bekijkt, dan doet het me een beetje denken aan een striptekening in een krant of zo.
Ja, dat klopt. Dat is, en ik vond het ook wel een integrerende voorkant. En ik zag hem toen ook voorbij komen in dat bericht van Bas Heijnen. En dat dacht ik, goh, wat grappig, wat zie ik daar allemaal? Het zijn allemaal personages door elkaar.
Die ze roken allemaal, dat is opvallend.
Ze roken allemaal, ja, want dan ben je al bewust van het feit dat het in een andere tijd afspeelt. Je ziet wat Franse kleding en je ziet ook wel een soort buitenlandse chic. Maar ook wel iemand met zo'n hele grote, wat is het, een SS-pet op. Dus ja, je ziet het is een soort verzameling van allemaal historische figuren. Nou ja, en dat dekt ook wel de lading van het boek. Want het boek speelt zich af in verschillende landen. Dus vandaar denk ik ook aan de voorkant wat je ziet. En het speelt zich voornamelijk ook af in society kringen. En dat straalt ook wel een klein beetje af van die tekening op de voorkant.
Absoluut, ja.
Nou ja, het begint het boek niet in Nederland, maar het begint in Engeland. Want daar wordt de hoofdpersoon James Wellmuth geïntroduceerd. Het is dan een klein jongetje, een kleuter. En dan kom je als lezer al snel te weten dat hij een Nederlandse vader heeft. Die is huisarts in Oostgeest. En hij heeft een Engelse moeder. En hij is daar in Engeland op een landgoed waar ze ook een paardenbedrijf hebben, waar paarden worden verkocht en gehouden. Dat is van zijn opa. Zijn Engelse opa die is op dat moment ziek en daarom is zijn moeder met hem naar Engeland getrokken om, nou ja, in ieder geval ook te helpen bij dat bedrijf en ook om de vader die ziek is te ondersteunen. En je volgt dan dat die kleine James, die moet daar in het begin heel erg wennen, want die, ja, hij heeft wel een beetje Engels gesproken met zijn moeder in Nederland, maar hij is de taal nog niet heel erg machtig. Dus, maar dat gaat dan natuurlijk wel vanzelf, want hij heeft er ook neefjes en tantes en ooms op dat landgoed. En nou ja, hij hangt wel letterlijk aan de rokken van zijn moeder, want hij vindt het allemaal natuurlijk een beetje eng. Maar zo langzamerhand leert hij die vallei een klein beetje kennen waar dat landgoed in staat. En ook de bossen eromheen. En nou gaat hij daar eigenlijk best wel van genieten. Maar dat verandert dan toch als hij 7 wordt. En daar wil ik een klein stukje over voorlezen. Hij wordt 7. Net nu hij ook in het Engels droomt. Verschijnt zijn vader en mag hij niet meer bij zijn moeder slapen. Nu deelt hij een bed met een van zijn neefjes, Sandy, een jongen met een bol neusje en een zurige zuivellucht. In zijn slaap slaat Sandy een arm om hem heen. Hij ligt stijf wakker in bed, beknuffeld te worden. Zijn vader heeft zijn stethoscoop meegenomen, onderzoekt zijn opa, klopt op zijn rug, beluistert zijn longen. Een medisch wonder, zegt hij. Ze bereiden zich voor op de terugtocht naar Nederland. Hij maakt met zijn vader nog een wandeling door de heuvels, wanneer ze in de verte een grote troep ruiters voorbij zien komen. In galop. De tientallen honden van zijn oom als blaffende hooligans om hem heen. Ze jagen op de vos, zegt hij. Het is een sport. Nou, niet voor de vos, zegt zijn vader. Wellmuth lacht extra hard. Uit vreugde. Hij snapt de grap en hij wil dat zijn vader dat begrijpt. Ze lopen door het glooiende landschap, komen nog meer paardenboerderijen tegen. Zijn vader heeft een kompas en een landkaart en corrigeert hun route zo nu en dan. Ze lopen richting Uffington. Uiteindelijk zucht zijn vader voldaan na een zoveelste beklimming. Kijk, zegt hij. Hij geeft Wellmuth een beslagen verrekijker en wijst naar de pronte heuvel iets verderop. Het duurt even, maar dan begrijpt Wellmuth dat er iets in de natuur is aangebracht, uitgehakt in het landschap. Een enorm wit paard ligt op de heuveltop, lang en dun als een ontspoorde trein. Uit de bronstijd, zegt zijn vader. 3000 jaar oud, toen er nog Romeinen en druïdes in Engeland waren. Het is geen gewoon paard, daar is het te dun voor, te ijl. Het is alsof iemand een paard heeft gedroomd. Over de hele zuidkust hier zijn witte paarden in de aarde uitgegraven, zegt zijn vader. Reuzen ook. Sommigen wel 100 meter groot. En niemand weet waarom. Hij kan het niet uitleggen. Alles aan het witte paard is licht, nobel en eerlijk. Volgende week gaan ze weer naar Nederland. Hij had gewild dat hij dat eerder had gezien. Het betekent alles voor hem. In Nederland wacht een huis op hen dat hij zich niet herinnert. Iets buiten Leiden. Oostgeest. Een naam zo Nederlands dat hij hem amper uit zijn mond krijgt. De praktijk van zijn vader ligt een paar 100 meter verderop aan dezelfde straat. Achter de straat zijn weilanden, zover je kan kijken. Over het laagland ziet hij regenbuien van kilometers ver aankomen. In bed denkt hij aan zijn vallei in Engeland, aan het keffen van de vos, het snuiven van de paarden, het bidden van de valk. En alles gaat door zonder hem. Nou, hij vindt het als 7-jarige James, vindt hij het natuurlijk helemaal niet leuk dat hij naar Nederland moest, maar het zet wel een ontwikkeling uit, en dat gaat verder in het boek, dat hij nog heel vaak gaat verhuizen in zijn leven. En wat het boek typeert is dat het in grote sprongen door de tijd gaat. Want hier van deze sprong van de 7-jarige James maken we een sprong dat hij als jonge man in Nederlands-Indië zit. En in Nederlands-Indië zit hij met de opdracht om inlichtingen te verzamelen. En dan krijgt hij ook een assistent. Die assistent die heet Sergeant Hulst. En hij komt daar ook in de high society kringen terecht, die je in die tijd had in Nederlands-Indië. En zo leert hij ook de baron van Elsenburg kennen. En die woont ook op een landgoed daar, dat heet Klein Baren. Dus dat is natuurlijk vernoemd, waarschijnlijk komt die familie ook uit het Gooi uit Baren in Nederland. En, hij doet dat omdat hij weet dat het erbij hoort om zich in dat soort kringen te begeven. Maar bij deze baron komt hij de 18-jarige Elisabeth tegen. En dat is dus de dochter van die baron. En ja, die maakt wel indruk op hem. Want dat is een heel uitgesproken meisje. Ze is nog maar 18 en heeft grootse plannen om Grieks te gaan studeren in Oxford. Tot zijn grote verrassing, want James die durft geen actie te ondernemen, zeker niet omdat hij ook een verloofde thuis heeft zitten, stelt de vader van Elisabeth voor van, goh James, jij bent half Engels, je spreekt goed Engels, wil je mijn dochter niet helpen bij het Engelse lesgeven? En dat doet hij. En dan heeft hij dus ook de gelegenheid om alleen te zijn met deze...
Met veel Elisabeth. Tegenzin zeker, hè?
Heel veel tegenzin. En hij kiest voor een vorm vraag- en antwoordgesprek om op die manier het Engels te leren. En daar ontstaat wel een hele broeierige sfeer. Dat lees je ook. En dat krijg je als lezer ook wel heel erg mee. Want Elisabeth, die vindt dat natuurlijk ook wel spannend. En vindt hem natuurlijk ook wel stiekem een beetje leuk. En dan op een gegeven moment is er echt doet de situatie zich voor dat de familie is uitgenodigd bij een groot feest waar die high society kringen ook echt wel naartoe moeten. Wil je erbij horen, dus die gaan daar naartoe. Maar James die is uitgenodigd door een vriend van hem die in het dorp in de binnenlanden pastoor is en daar een ziekenhuis heeft laten bouwen en dat wordt geopend en er is dan ook een feest. Dus die vraagt, kom. En dan neemt hij Elisabeth mee, dus dan denk je als lezer, nu gaat het gebeuren. Maar, daar zal ik niet in de details treden, dan zijn er wat ontwikkelingen rondom zijn assistent en chauffeur, sergeant Hulst, waardoor het hele plan dus niet doorgaat. Dus Elisabeth en James, krijgen elkaar daar nog niet. Ja, dan hoop je als lezer natuurlijk dat het ergens toch nog een keer gaat gebeuren, maar boef, dan weer een grote sprong in de tijd. En dan bevind je als lezer samen met Elisabeth net voor de Tweede Wereldoorlog ineens in Londen. Dan is ze daar gaan studeren. En dan denk je, dan is het uit met James. Dan gaat het verhaal verder en dat is dan Exit James. Maar Elisabeth die noemt zichzelf Louise, de nieuwe start in Engeland. En die krijgt daar bij haar studie een docent. En die docent heeft een hele leuke zoon, die is kunstschilder. Daar trouwt ze mee, krijgt ze twee kinderen, Penelope en Jason, net voordat de oorlog uitbreekt. En dan gaat het leven daar niet helemaal zoals ze zich voor had gesteld, maar ze is moeder. En dan is daar de situatie dat de oorlog zich aandient, er gebeuren wel wat nare dingen. En ineens, naar het einde van de oorlog toe... popt James Welmoed ineens weer op in Londen. Weer ook met de taak om inlichtingen in te zamelen. Dit keer bij de Engelandvaders. En ze ontmoeten elkaar weer. In dit geval is natuurlijk Elisabeth getrouwd. Dus ze ontmoeten elkaar wel weer. En er is weer die broeierige sfeer. Maar getrouwd en dat kan natuurlijk allemaal niet. En... gelukkig in die zin is ook dat in 1944 James ook weer met prins Bernard teruggestuurd wordt naar Brussel. Om daar de op handen zijnde bevrijding al wat te gaan voorbereiden. En dan eindigt die periode er ook mee dat Welmoed James brieven schrijft naar Elisabeth in Londen. Maar ook naar zijn vrouw. Dus die zijn dan ook nog wel bij elkaar. Hij is inmiddels dan ook getrouwd. Dus nou ja, dan denk je, oké, weer niet gelukt. Maar dan de laatste sprong in het boek, of de ene laatste moet ik zeggen, dan is de zoon van Elisabeth inmiddels groot. Die heeft ook de leeftijd dat hij studeert. En die is net als zijn opa en zijn moeder in dezelfde richting, dezelfde hoek van de studie archeologie terechtgekomen. En die gaat dan op een soort studiereis naar Egypte. In Egypte, en nou ja, dat is wel heel actueel nu ook weer, hè, want Egypte wil eigenlijk ook het beeld van Nefertiti terug uit Berlijn. Dus er is ook weer zo'n soort conflict. Maar dat was er toen ook tussen de Engelsen en de Britten. Nou ja, om wat in handen te hebben, kidnapt dat een groepje Egyptenaren, dus dat groepje studenten waar James ook bij hoort. Nou, dan is Elisabeth natuurlijk, ja, die zit natuurlijk in spanning in Engeland, want ja, die vindt dat vreselijk en die wil haar zoon terug en die weet dan eigenlijk niet zo goed wat ze moet doen. Dus schrijft ze James maar een brief, want ze weet dat hij zich in invloedrijke kringen bevindt. En nou, dat doet James natuurlijk voor haar, dus James die reist af naar Egypte. Maar goed, ik ga niet vertellen hoe dat verder afloopt, want dat is dat laatste deel in het verhaal wat het ook heel spannend maakt. Dan verklap ik natuurlijk ook niet of James en Helmut elkaar nou wel of niet. Dat Elisabeth en zij en hij nog wel bij elkaar komen. Want dat is natuurlijk wat in deze roman een onderliggend thema is. Want ja, ze vinden elkaar heel erg leuk. Maar iedere keer zijn ze in een tijd en in een situatie waardoor ze elkaar niet kunnen krijgen. Ja, en dat, ik vond dit echt, ja, het las heel lekker. En je merkt ook dat Joost de Vries zelf ook historicus is. Hij heeft geschiedenis gestudeerd. Want ja, ik vind het echt heel knap dat de grote geschiedenisgebeurtenissen zoals Nederlands-Indië en de Tweede Wereldoorlog, dat lees je in heel veel boeken. Maar ik vind dat die fenomenaal ook die society-kringen dan in die oorlogstijd weten beschrijven. Eigenlijk net als op die tekening op de voorkant van het boek. En ja, daar moet je en verhalen vertellen voor zijn, maar moet je ook echt de historische feiten wel kennen. Dus daarom vind ik het echt een dik aanrader, dit boek. Het enige wat ik een klein beetje miste als lezer, maar goed, dan had hij misschien een boek van 1200 pagina's moeten lezen. Maar doordat hij zo van die grote sprongen maakte in de tijd, mis je wel, zeg maar, de ontwikkeling in bepaalde levensfasen van de personages. Maar dat is een klein puntje, maar verder vond ik het een heel leuk boek om te lezen.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch, deze aflevering. En al onze andere verhalen en series, waaronder dus de afleveringen van Astrid's Boekenkast, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Die is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Het journaal is ook te bekijken via SBS On Demand. We sluiten dit programma af met Levenslang van Bluff. Woensdag, dan zijn wij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Hopelijk u ook. Prettig weekend.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.